En dan zei hij, als we zo ver zijn. En dan weet u dat het bijna is afgelopen. Als je, ja, en dat wordt een hele tour, want we hebben hier een hoofdstuk bij de kop. Dat is ongelooflijk wat daar allemaal in staat. Zelfs als we in vogelvlucht overheen gaan, doen we daar nou net zo lang over als een van die beetjes daar. Maar wat zien we dan? Als je van die boeken van Torah, profeten en geschriften de eigen waarde ziet, dan zie je hoe daar de complete wereld van God present is. En hoe vervolgens de woorden over en van Yeshua zich daar zo goed in laten voegen. Als nadere uitwerking, als volgende stap in de ontwikkeling van het geloof. En dan zie je ook hoezeer en hoe volkomen Yeshua een zoon van Israël is. Helemaal voortgaand op en in de wegen die hier gebaand zijn. Voor zijn volgelingen was de tijd tussen Pesach en Shavuot ook de grote tijd van de ontdekking in de Tanach. En betrokken ze vrijelijk alles wat ze lazen op hem. Abels, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. En ik zal hem keren brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Nou, daar stond het zomaar bij elkaar, zeiden die leerlingen van Yeshua. De zoon van David, die de troon van David zou doen opstaan. Opperste vrijheid, weg uit de gevangenschap. Prachtig. Vayikra, Leviticus, is het middelste boek van de Torah. Het staat vol voorschriften over het offeren in de tempel. Of liever, bindende adviezen over hoe je dat doet met geschenken aankomen bij God. Offer alleen is al een ongelukkig woord. Wij zongen ook lofoffer van dankzegging, zal ik u brengen. Offers dienen in alle godsdiensten om de goden gunstig te stemmen. Om te kopen zelfs. In Israël is het een cadeau voor God om hem te bedanken. Niet om hem te paaien, maar om hem dank te zeggen voor wat we gekregen hebben. En dat moest in Leviticus allemaal in die tempel gebeuren met levieten en priesters en een hoge priester. Maar toen die tempel er al lang niet meer was, heeft het Jodendom overal ter wereld kans gezien om dit middelste boek ook in het midden, in het centrum te houden. Met grote geesteskracht hebben ze gezocht naar betekenissen achter de tekst zelf en onder de tekst. Er is zelfs een traditie geweest waarin het eerste leesboek van Joodse kindertjes Vayikra was. Niet bepaald afgestemd op 5- en 6-jarigen die moeten leren lezen en schrijven, zou je zeggen. Maar toch begonnen ze dan hier met de letters, de woorden en de zinnen te lezen en te schrijven, totdat ze er zelf mee konden lezen en schrijven. Waarschijnlijk waren ze al heel betoefd in het Hebreeuws als ze bij het hart van dit centrale boek in de Torah kwamen, de verkondiging en de beschrijving van Yom Kippur, de verzoendag. Wij zitten daarna. Hoofdstuk 19 is een variant op de gedeelte in Shemot en Devarim, Exodus en Deuteronomium, waarin de 10 geboden staan. Hier zie je ze op een geheel eigen wijze verschijnen met een paar opmerkelijke kanten. Bij die 10 geboden wordt er altijd onderscheid gemaakt in de eerste tafel van de wet. Zo staat Mozes ook altijd op de plaatjes met 2 tafelen der wet. De 1 die gaan over God. En de 2e tafel beginnend met gij zult uw vader en moeder eren met de geboden voor de samenleving, mensen onderling. Maar hier wordt de volgorde meteen in het begin omgekeerd. De strakke indeling wordt doorbroken. Heb ontzag ieder van jullie voor zijn moeder en zijn vader. En behoed mijn sabbatten. Die moeder en vader, dat speelt zich bij mensen onderling af. En die sabbatten horen bij de dienst aan God. Moeder en vader staan hier trouwens ook in de niet gebruikelijke volgorde. Gaat bijna altijd over vader en moeder, papa en mama, hij en hem. Maar hier staat het in de volgorde waarin we ook met ze kennis maken. Want hoe je het ook keert of wint, biologisch is men toch de eerste in je leven. Alle maand of 9 voordat dat leven in de buitenwereld begon. En dan pas maak je kennis met de meest belangrijke en betrokken manspersoon in je bestaan. Dan komt er een serie zinnen in Wajikra 19, die gaan over God en de godsdienst. Het niet zoeken bij goden van niks, die ijdele goden niks voorstellen, bij alles wat in de wereld aanbeden en verafgood wordt of heilig verklaard. Het houden bij de God die hier als een refrein zijn naam laat terugkeren. 10 keer hoor je in dit stuk de naam Adonai. Ik heb hem steeds weergegeven, of meest weergegeven met: ik ben met je. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jullie. Ik was er, ik ben er en ik zal er zijn. Die God is onze God. Dus geen afstandelijk opgewezen, geen onveranderlijk ijskristal in een lichtjaren van ons verwijderde hemel, maar een bij ons betrokken God. Eén die weet wat in mensen omgaat, die ons wel en wee kent. En die ook wil dat het wel het van het wee wint. Als het gaat over de godsdienst en de godsdienstoefening, wat ik trouwens een heerlijk woord vind voor wat we hier aan het doen zijn, we oefenen in de dienst aan God. Als het goed is, is zo'n dienst een geestelijk fitnessprogramma. Dan komt het aan op de goede concentratie en de juiste mate van toewijding. Vandaar die woorden over de wijze van Israëls dankoffer. Dat moet secuur gebeuren. Dat luistert nou, je moet niet zomaar wat doen. We moeten ook nauwkeurig luisteren naar wat er staat en wat er van ons gevraagd wordt. Ja, moet dat? Nou, heilig zullen jullie zijn, want ik ben heilig. Dat staat als aanhef boven het hele gedeelte. En de zeer te prijzen herziende Statenvertaling geeft het weer met: heilig moet u zijn. En dat is geen gelukkige herziening. Het Bijbelse gij zult, dat is zoveel meer dan alleen maar dat eeuwige moeten van ons en het niet mogen. We lazen al bij Paulus dat alle dingen geoorloofd zijn, maar niet alle dingen nuttig zijn. En het mooie van die geboden in de Torah is dat ze ook niet worden bevolen, maar wel sterk aanbevolen. Ze worden misschien ook niet eens geboden, maar aangeboden. Gods aanbod voor een goed leven. Zo kan het. Probeer het maar. Er moet niks, maar als het goed is, dan zul je het wel zo gaan doen. Er zit zelfs wat toekomstmuziek in. Zo zal het zijn in de wereld die komt. Als er al iets moet, dan moet het niet op de wijze van jij moet doen wat ik wil, omdat ik het zeg. Dat is het eerder een heilig moeten. Ik aan de telefoon. Ik dacht aan je en toen moest ik even je stem horen. Dat. Of het noodzakelijke. Je moet wel wat eten. Maar ook als dat autoritaire moeten in de vertaling wordt vermeden, dan blijft er toch nog wel een hoge uitspraak: gij zult heilig zijn. Te hoog, misschien. Heilig. Ja, dat is bij ons iemand die een bovenaardse goedheid tentoonspreidt. Een meer dan voorbeeldig iemand. En het is een woord dat we ook liever maar postuum toekennen. Gandhi, Mandela, dat waren heiligen. We durven het eigenlijk pas goed te zeggen als zo iemand het niet meer kan beschamen. In het Hebreeuwse woord ligt de betekenis bereid zich te geven, openstaan voor de ander. God is niet hoog verheven en bovenaards in zijn heiligheid en met de heilige God is geen ideaal bedoeld dat voor ons onbereikbaar blijft, maar zijn heiligheid is zijn toenadering. Heiligheid is het tegendeel van afstandelijkheid. De hele Bijbel betuigt dat God omziet naar zijn volk, dat hij hun hulpgeschreeuw, hun roep om hulp hoort, hun noodkreet, dat hij komt om zijn volk te redden. Daar wordt zijn naam ook uitgeroepen. Als dat verhaal begint, wie moet ik zeggen dat u me gestuurd heeft, vraagt Moshe. Zeg, ik ben met je, heeft je gestuurd. Dat is zijn heiligheid. Hij ziet naar ons om en is nabij. Alle geboden dragen dat als grond en als doel in zich. Omdat hij niet afstandelijk wil blijven, zullen wij het ook niet doen. Mensen tekort doen, mensen van je afhankelijk maken en houden, macht uit willen oefenen, anderen tot vreemdelingen en ongewenste verklaren, dat zijn stuk voor stuk dingen, waardoor je niet alleen de ander, maar ook jezelf tekort doet. En in dat woord heilig zit ook nog wat aparts. Een toegewijd en een toegedaan leven stelt je namelijk wat terzijde. Het maakt mensen anders dan anderen. Niet dat je buiten het gewone leven komt te staan. Heiligheid heeft niks te maken met het ophalen van je neus voor wat er in de wereld gebeurt. Wij staan midden in het volle leven. Met zijn lasten en lusten, met zijn opwinding, wanen van de dag, felle discussies over problemen die een paar dagen later alweer verschrompeld zijn, daar staan we middenin, maar met een eigen specifieke opdracht, om te leven naar Gods bevrijdende gebod, dat het leven mogelijk maakt en van een goede kwaliteit voorziet. Dat hoor je sterk doorklinken in die verse over de landarbeid, waarbij het oogsten oog heeft voor de armen en vreemdelingen. In de Tora hebben die recht op de nalezing van de oogst, om alles te verzamelen wat op het land of in de wijngaard is achtergebleven. Laat, en dat is een mooie raadgeving dan, laat genoeg voor ze over. Ga niet alles leeg plukken, pluk met mate, zegt Moshe. Onthoud ze hun recht niet. Dat gaat samen met het gebod dat de dagloner direct uitbetaald zal worden. En in zulke richtlijnen geeft de Tora de geest aan waarin alle arbeid zal staan, bij degene die werkt en bij de betaler van dat werk. Heiligheid wil zeggen dat de heilige weet heeft van zijn of haar bijzondere roeping, om als het nodig is tegen de stroom, de gangbare meningen en de eisen van de wereld om zich heen in te gaan. Jij bent niet zomaar iemand, geen getal, maar een door de heilige God geroepene om als een verantwoordelijk, oprecht mens in het leven te staan. Die gevraagde eerlijkheid en oprechtheid komen tot uitdrukking in een hele serie geboden die met niet, niemand, geen beginnen. Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, geen valse eden zweren, niemand verdrukken of beroven, gehandicapten niet nog eens extra benadelen, geen onrecht spreken bij de rechtspraak, maar zonder aanzien des persoons recht doen. Geen tweedracht zaaien, niet iemand doodwensen, niet haten, geen wraak nemen en geen wrok koesteren. Nou, er is geen woord Frans bij. Het is een vrij volledig beeld van hoe we zouden moeten zijn. We zouden ook zo willen zijn. Maar vaak komen we erbij ook niet verder dan overpeinzingen in de trant van, ja, als alle mensen nou eens zo zouden leven, dan zou het er hier heel anders uitzien. Waar ik dan altijd bij denk, ja, als alle mensen zo vanuit hun luie stoel ernaar zouden zitten kijken, alsof ze een filosofische ontdekking van levensbelang hebben gedaan, dan zou er helemaal niets meer gebeuren. Dus niks als alle mensen nu eens. Als wij, als ik, daar gaat het om. Al die geboden staan in de jullie of de jij-vorm. En dat is niet voor niks. Bij de afstandelijke kijk op het geheel komt na de vrome wens als alle mensen nou eens zullen zo ook wel eens de nuance opdoemen. Dan lezen we dat, gij zult niet stelen. En dan denk je, nee, dat is ook zo. Maar, als je nou een arme man hebt en die heeft zijn kinderen, geen voer voor zijn kinderen, en die steelt een brood, dan ja, dan is het toch anders. Of je mag niet liegen en bedriegen, maar als, en dan komt het voorbeeld van de vijand die jouw geliefde kwaad wil doen. En als jij die geliefde kunt redden door te liegen, of enzovoorts. Nou, voor alle genoemde als situaties geldt dat het stelen door een arme geen diefstal genoemd kan worden en liegen tegen de mensen schenden, dat is ook geen leugen. Voor het normale recht toe recht aanleven geldt, dit staat in de jij en jou en jullie vorm, dus hoe het met de rest van de wereld gesteld is en met de uitzonderingen, dat laten we even voor wat het is. Als ik dit lees, kan ik alleen maar denken, door aangestoken en geïnspireerd, ik zal niet meer liegen, bedriegen, stelen, helen en de rest van het rijtje. Valt er bij de meeste van die genoemde geboden van een afstand dus nog wel te nuanceren? Bij de eerste en de laatste is dat niet het geval. Niet stelen en geen wraak nemen. Ik moest denken aan een middelbare schoolclubje dat bij mijn catechisatie liep jaren geleden. En we hadden een boeiende gedachtenuitwisseling over het stappen in het weekend. En daarbij kwam ter sprake dat van één jongen voor de zoveelste keer achter elkaar, drie zaterdagnachten achter elkaar, zijn fiets was gestolen. En toen was hij het zo zat dat iedereen had teruggestolen. Ik heb hem natuurlijk eerst mijn welgemeende deelname betuigd met dit grote verlies. Het is natuurlijk echt erg dat je zoiets drie keer achter elkaar gebeurt. Maar toen kwamen we in het clubje toch even terug op dat woordje terugstelen. En kwamen we erachter dat je als je terugsteelt eigenlijk niets ongedaan maakt, maar een diefstal toevoegt aan wat er allemaal gejat was. En dat het aantal dieven ook met één vermeerderd was. Hij keek er een beetje beteuterd bij. Dus zei hij, ik moet hem terugzetten. Dat woordje terug geldt zeker alleen in het woord terugzetten. Alle anderen knikten, en ik ook, en we keken toen allemaal een beetje beteuterd. Bij wraak is het net zo. Wraak maakt nooit een begane misdaad ongedaan, maar voegt er eerder een nieuwe aan toe. Mooi is in de Jeruzalemse Talmud, daar staat dat wraak en haat zich altijd ook tegen jezelf keren. En dan komen ze met een mooi voorbeeld. Als je in de keuken snijdt, met je snijhand in die andere hand, ga je dan het mes in de gewonde hand stoppen om wraak te nemen op de andere hand? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is de manier waarop je dan wel je zere hand gebroken zou hebben. Alleen, je hebt je leed verdubbeld en de enige die daar beter van wordt is in dit geval de firma Hansaplast. Alles komt samen in die woorden, bij het voorlaatste vers wat we lazen, heb je naaste lief die is als jij. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat in dit gebod al het andere wordt samengevat. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de Torah vervuld. Want de geboden niet ontrouw zijn, niet doodslaan, niet stelen, niet begeren, welk ander gebod ook, ze worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de vervulling van de Torah. Die gebruikelijke weergave die wij allemaal kennen, je naaste lief hebben als jezelf, die kan nog leiden tot misverstanden en die zijn er ook veelvuldig geweest. De meest zelfbewuste commentaren zeggen dat de lat hier wel heel hoog ligt, want wie kan nou van een ander evenveel houden als van zichzelf? Niet dat je alleen maar van jezelf houdt, maar net zoveel als. Anderen zeggen juist, nou, eigenliefde, daar is een ander woord, egoïsme voor. En ook een overweging is de slimme vraag, als je nou een hekel hebt aan jezelf, mag je dan ook test hebben aan een ander? Allemaal schijnproblemen. Want de strekking van dit Bijbelwoord is, heb je naaste lief, die is als jij, een mens, gelijk aan jou. Zo vertalen in navolging van Mozes Mendelssohn ook Buber en Rosenzweig het. Heb lief je naaste aan jou gelijk. Dat haalt de krampachtigheid weg. Je zult de ander lief hebben, omdat hij, omdat zij een mens is als jij. Zo vanzelfsprekend als je voor jezelf bent. laat dat de ander ook voor jou zijn. Liefde voor jezelf is ook niet gelijk aan egoïsme of narcisme. Dat zijn de uitwassen. Maar een beetje gevoel voor eigenwaarde, waardering voor wat je zelf bent en kunt, en jezelf af en toe ook eens een schouderklopje geven, dat is onontbeerlijk voor een evenwichtig en gelukkig leven. De uitdrukking "die is als jij" komt verderop in Leviticus 19 ook nog voor, en het is goed die zin uit het slot van het hoofdstuk in onze turbulente tijden te laten horen. Als een bij jullie geborene zal voor jullie de vreemdeling zijn die bij jullie is. Heb hem lief, want hij is als jij. Zelf zijn jullie vreemdelingen geweest in het land Mitzrayim, angstland Egypte. Nou ligt het ons beter, als we eerlijk zijn, om over mensen die anders zijn dan wij wat bang te doen of verontwaardigd te zijn dat ze zomaar hier onze, weet ik wat, komen inpikken. Die angst wordt ook gekweekt en gevoed door waar we naar kijken en wat we horen. Ik zag een artikel in de internetkrant De Correspondent staan, alweer een tijdje geleden toen die tsunami van buitenlanders weer eens op gang kwam, al die Syriërs die deze kant op kwamen. Rutger Bregman die schrijft in een artikel, dat heeft ook een prachtige titel, "Wie goed doet komt nooit in het journaal." Schrijft hij over de opgeklopte nieuwsberichten bij de protesten in plaatsen waar vluchtelingen moeten worden gehuisvest. Nooit hoor je hoe het goed gaat. Hoe heel veel mensen bereid zijn van harte mee te werken aan de opvang van mensen die dat nodig hebben, die oorlog en geweld ontvlucht zijn. Dat is geen nieuws. Maar intussen toont hij met de stukken aan dat de meeste Nederlanders niet in geringe mate ook via hun godsdienstige verbanden klaarstaan voor de vluchtelingen. In Capelle moest er een wachtlijst komen. Niet voor de vluchtelingen uit Syrië, maar voor de mensen die zich als vrijwilliger hadden aangemeld. 200 Syriërs zouden ze daar opvangen. 150 vrijwilligers melden zich aan. In andere plaatsen gebeurde het zelf. Soms waren er zelfs meer vrijwilligers dan vluchtelingen. Zit je daar weer mee? Wat een luxe probleem. Terwijl het kabinet, schrijft hij, onder druk van angstaanjagers blijft inzetten op opvang in de regio en mensen terugstuurt het levensgevaar in, staan er duizenden Nederlanders te dringen om te helpen. Terwijl de intellectuelen soepelten over quota voor vluchtelingen, zijn er voorlopig meer quota voor vrijwilligers. En Bregman houdt aan zijn overzicht van dat slagveld en zijn grote kijk op de geschiedenis een goed mensbeeld over. De meeste van ons zijn bereid om van alles voor anderen te doen. De ongenuanceerde schreeuwlelijken die de nieuwsrubrieken en de talkshows bevolken, dat zijn de uitzonderingen, niet de regel. En hij zegt, als je erop gaat letten, zie je het ineens overal. De roker geeft zomaar een vreemd iemand een vuurtje. Een student wijst de toerist de weg. De sporter tilt een kinderwagen de trein uit. Het zijn kleine tekenen van medemenselijkheid waar de wereld vol mee zit. En dan zijn er nog de brandweerlieden die hun leven wagen en de mensen die de oorlog onderduikers een schuilplaats bieden. Achteraf blijkt steeds dat zulke helden doodgewone mensen zijn die in uitzonderlijke omstandigheden terechtkwamen. En dat is heiligheid. Dat je in de situatie waarin je plotseling of langzamerhand bevindt, een keuze maakt. Daarbij moest ik denken bij het laatste voorbeeld van Bregman ook aan deze man. Johannes Boogaard heet hij. De foto staat in deel 1 van Ondergang, boek van Presser. Maar ik zag die foto voor het eerst in het museum in de kibbutz Logamai Hagetaot tussen Accra en Naharima. Dus een museum over het verzet, Joods verzet tijdens de oorlog tegen de nazi's, in de ghetto's en daarbuiten. In een fotogalerij daar zag ik het hoofd, die nog maar even niet, die komt straks. Deze weer. Dit hoofd, nou ja, je ziet het van een stoere tegen het licht inkijkende boer. Opgeschoren hoofd, kapselmodel jaren 20. Op het eerste gezicht ook niet echt het type waarmee ik graag in het kerkbestuur zou zitten. onverzettelijk. Maar juist dankzij die karaktertrek redde hij samen met zijn familie en buren ruim 200 Joodse levens. Hanna Bogart was 58 toen de oorlog begon. Hij kwam uit een rechtlijnige protestantse familie in de Haarlemmermeer. En dan zeg ik het nog neutraal, ze waren goed gereformeerd. Zwaar. En tot de inhoud van dat geloof behoorde het sterke besef dat de Joden het uitverkoren volk waren. Toen de deportaties van de Joden in de oorlog begonnen, kwam Hannes in actie. Voor het eerst van zijn leven stapte hij op de trein en bezocht de enige Joodse familie die hij kende in Amsterdam en nodigde ze uit om bij hem een schuilplaats te vinden op zijn boerderij. En via hen kwam hij in contact met weer andere Joodse mensen die hij ook allemaal uitnodigde om in Nieuw-Vennep te komen logeren voor onbeperkte tijd. En in korte tijd had hij ongeveer 70 mensen gehuisvest bij hem en bij de boerderij van zijn vader en de pleertje van zijn broers, allemaal daar in de buurt. En ruim anderhalf jaar heeft hij op eigen houtje dat allemaal georganiseerd. Hij reisde naar Amsterdam om steeds nieuwe gasten op te halen. Hij wist te voorzien van geld, rantsoenen en valse identiteitsbewijzen. Zijn dochter, zijn vrouw en zijn zuster, die zorgden voor de onderduikers. De meesten zaten trouwens bij de oude Bogart, opa. Hannes' twee vrijgezellenbroers van Teunius en Willem zorgden voor de aanvoer van roggen en tarwe en ander voedsel voor zo'n grote hoeveelheid onderduikers. En die mensen waren niet rijk, maar ongeacht wat er in Leviticus 19 stond, zagen ze er gelukkig geen been in om indien nodig list en bedrog aan te wenden om hun onderduikers te kunnen voeden. Toen kwam er een inval. 11 onderduikers werden gevonden en ingerekend. De oude vader van Hannes werd gearresteerd en bleef 10 weken in de gevangenis. Hij mocht naar huis als hij zou beloven het nooit weer te doen. Dat weigerde hij. En toen hebben ze hem toch maar laten gaan, want ze zagen wel dat er met deze oude stijfkop geen land viel te zeilen. Ook na deze inval ging Hannes onverdroten door met het zoeken naar mensen die zijn hulp konden gebruiken. Nieuwe inval, een klein jaar later. 34 onderduikers werden gevonden, gedeporteerd en daarvan is er geen teruggekomen. Broer Willem zag kans met een grote groep Joodse kinderen in het slootje achter de boerderij te gaan zitten. Bijna letterlijk onderduik is dat. Die kinderen hebben het allemaal gehaald door de oorlog heen. Dochter Metje zat verborgen in een hooiberg met een andere groep kinderen, ook die bleef onontdekt. Maar grootvader werd opnieuw gearresteerd, evenals een van Hannes' zoons, Cornelis. Grootvader kwam om in Sachsenhausen en ook de zoon werd gedeporteerd en is in de oorlog omgebracht. Boer Pieter stierf thuis nog in de oorlog na maanden gevangenisschap in Vught. En zus Aagje overleefde de oorlog wel, maar die was zo brak na al die beproevingen dat ze na de oorlog gestorven is. Hannes en Klaasje Bogaert die moesten zelf onderduiken en overleefden als onderduikers de oorlog. En hij werd met zijn hele familie door wat Yad Vashem opgenomen op de lijst van rechtvaardigen onder de volkeren. Of die zelf een boompje kwam planten. En daar is hij. In 1963 in Yad Vashem. Dat is nog helemaal in de aanbouw daar. Het is als je er nu komt in het bosrijk en het boomrijk. Maar met deze kleine boompjes is het daar begonnen. En nou ja, in het Ghetto Museum zag ik dus de foto van deze man op één rij met andere redders van Joden in de oorlog uit heel Europa. Een Franse priester hing daar en ook de Deense koning Christian. En in dat rijtje hoort die boer uit de Haarlemmermeer ook thuis. Een priesterlijk, koninklijk mens. Heilig, dat is de term voor mensen die als een volkomen vanzelfsprekendheid hun bestaan, hun leven in de waagschaal stellen tegen wat ze als onrecht zien. Misschien horen er bij die heiligen ook wel Duitse soldaten en Nederlandse politiemensen die bij een inval net even de andere kant opkeken en deden alsof ze niks gezien hadden. De vele mensen ook die de achterhoede vormden, die de opvang verzorgden van onderduikers die opnieuw op de vlucht moesten. En de mensen die deze helden niet vergeten zijn, die hun koninklijke portretten ophangen en hen zo eren. En de maker van deze foto hoort daar ook bij. Je hebt die prachtige foto waarop Churchill in Berlijn op een stoeltje op de plat gebombardeerde bunker van Hitler zit. Dat is altijd de iconische foto voor het, de totale overwinning op de nazi's. Maar ik vind deze daar minstens gelijk aan. De nederlaag van de nationaal-socialistische ideologie. Hanner Boogaard uit Nieuw-Venn met die kolenschoppen van handen, die, waarmee hij de vuist heeft gebald tegen de vijand, die je hier op Mount Herzl ziet in het park, de grond even goed aanstampen rond het boompje dat hij zojuist geplant heeft, ter nagedachtenis van zijn hele familie, in wie God ons zijn liefde heeft geopenbaard. Over heiligheid gesproken. Amen.
Amen.